moet ik u aan. Houten FM.
Ja, een goedemorgen. Welkom op deze 10 februari, zaterdag. Bij het programma Daar hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Het programma Daar hou ik u aan, waarbij we wekelijks de vinger aan de politieke pols van Houten houden. Met vandaag als gast Toke van Telgen van, ik zeg maar even, GroenLinks. Suzanne van Erp is de fractievoorzitter daar. En Toke, ja, hoe noem je jou dan? Ben jij dan de rechterhand?
Dan zijn we met 3 rechterhanden. Dat is misschien wat veel. Maar we zeggen gemeenteraadslid, collega, vrienden.
Ja, nou, 3 rechterhanden is wel beter dan 3 linkerhanden, denk ik.
Ja, ik ben zelf linkshandig. Dus ik vind dat altijd een beetje... Ik vind 2 linkerhanden eigenlijk ook wel fijn.
Ja, en dit is eigenlijk een beetje een linkshandige besje. Dus ja. Daar moeten we niet te lang op doorgaan op dit onderwerp. Leuk dat je er bent. Wij kennen elkaar al vrij goed. Omdat jij ook jaren presentator geweest bent bij dit fantastische politieke radioprogramma. Jij hebt daar altijd met veel activiteit aan meegedaan. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd als we beginnen om aan jou te vragen. Jij bent de politiek ingegaan, hè? En toen heb je ook de daarbij horende beslissing genomen van... Oké, als ik in de politiek ga, kan ik niet meer een onafhankelijke journalist zijn. Dus ik ga dat scheiden. Ik ben heel benieuwd of jij... Je hebt natuurlijk altijd met scherpe analytische politieke ogen naar het proces in Houten gekeken... daar was je heel actief in. Nu ben je echt in die politiek terechtgekomen. Daar zit je nu 2 jaar?
Ja.
2 jaar? Ja. Dus ik ben benieuwd, heeft dat jou... hoe heeft jou dat beïnvloed? Ben je als journalist anders gaan kijken? Ben je politiek anders gaan kijken door je journalistiek? Hoe voel jij dat zelf?
Ja, dat is wel een leuke vraag hoor. Ik denk sowieso, dit programma heeft voor mij een beetje het zaadje geplant. Hè? Dus eigenlijk zijn jullie de oorzaak dat ik nu in de politiek zit. omdat ik ben destijds ook bij dit programma gegaan. Omdat ik dacht, er gebeurt best wel veel in die politiek. Maar ik kreeg er niet heel erg grip op als inwoner. Ik dacht, er gebeurt daar wat, maar wat precies en wat vind ik daarvan? En hoe loopt dat? En toen via dit programma hoor je natuurlijk die verhalen. Hoor je wat er speelt, spreek je de mensen wat meer. En krijg je er ook wat meer gevoel bij. En daardoor begon het bij mij steeds meer te kriebelen. Dat ik dacht, die onderwerpen, ik vind het heel leuk om erover te leren. En vragen over te stellen en gesprekken over te voeren. Maar ik vind er ook wat van. En dat ging op een gegeven moment steeds meer schuren. Omdat je probeert inderdaad een goed gesprek met iemand te voeren. En je moet dat heel erg loshouden als journalist. Van wat vind ik daarvan en er objectief naar blijven kijken. En op een gegeven moment dacht ik, nou, als ik zoveel moeite heb met dat loslaten. En dat ook, ik wilde ook echt wat doen met wat ik ervan vond. En echt wat betekenen voor Houten. Dus toen heb ik die stap gemaakt om inderdaad politiek actief te worden. Eerst als fractieassistent van GroenLinks en nu dus in de gemeenteraad. En ga je dan anders kijken? Ja, je gaat dan anders kijken. Je zit er nog dieper in. Je krijgt nog veel meer mee wat er speelt. En ik denk sowieso, dat zal voor ieder gemeenteraadslid gelden. Maar ook net zo goed voor jou als journalist. Je hebt altijd verschillende perspectieven waarmee je naar onderwerpen kijkt. Ik heb het perspectief van een inwoner. Net als dat iedereen in Houten dat heeft. En die kijken ook vanuit dat perspectief naar plannen die er zijn. Dan kun je er nog onafhankelijk naar kijken. Hè? Een beetje procesmatig. Van wat vind ik nou van hoe dingen lopen? En hoe zou het moeten? Een beetje... Volgens de regels, hè, volgens de wetten, een beetje de dingen waar iedereen het wel over eens is. Daar kun je het aan spiegelen. En dan heb je nog je politieke perspectief. En dat is iets wat bij mij zich heel erg de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En dat zit hem heel erg op mijn eigen normen en waarden. En wat bij mij heel erg bij GroenLinks, waar ik me in identificeer, is heel erg het idealistische. Ik ben een beetje een dromer. Ik denk ook om iets te bereiken, moet je eigenlijk de stip nog veel verder op de horizon zetten dan wat jij denkt dat nodig is om het te halen. Want je komt nooit helemaal precies bij je eindbestemming. En niet in de politiek. Dat is allemaal een beetje compromissen sluiten. Een beetje met elkaar samen de middenweg vinden. En ik ben van het... Nou, laten we vooral naar de maan schieten. En kijken hoe ver we komen. En dat is wat ik nu probeer te doen op alle onderwerpen. Dus ja, dat is een ander perspectief. Maar ik probeer het nog wel allemaal een beetje te combineren. Ook om soms uit te zoomen en te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. En dat is leuk.
Naar de maan te schieten. Dat is jouw missie.
Ja, misschien niet de gemeente Houten naar de maan schieten. Maar op het gebied van ambitie zou ik, denk ik, soms wel bereiken een beetje naar de sterren. Maar wat mij betreft, nou, misschien is de maan dichterbij als je het echt astrologisch bekijkt. Maar wat mij betreft mogen we zo ver mogelijk schieten en echt, echt iets heel moois gaan neerzetten.
En is dat want dat kan een proces zijn van, want daar zit je dicht op. Dat kan een proces zijn waarvan je zegt van ja, ik voel het. Het wordt steeds een stukje beter. Het kan ook een proces van teleurstelling zijn. Dat je denkt van ja, ik kom eigenlijk steeds verder weg van dat doel waar ik voor zit.
Ja, het is een beetje van beide, denk ik. Ik heb ook veel mensen die, omdat ik vrij nieuw ben in de politiek, die vragen, vind je het leuk? Ik vind dat altijd een ingewikkelde vraag. Want ik weet niet of leuk echt een goede term is. Ik vind het heel interessant. Maar er gebeuren heel veel dingen waar je moeilijk grip op hebt. Ook als gemeenteraad, hè, uiteindelijk ben je het beslissende orgaan. Maar er gebeurt zoveel, ook landelijk, ook provinciaal, waar je niet direct iets mee kan en waar je wel iets mee moet. We zitten nu natuurlijk ook met een college waar GroenLinks geen onderdeel van uitmaakt. Dus dat betekent dat er veel plannen voorgelegd worden die niet zijn opgesteld vanuit de normen en waarden waarvan ik denk en doe. Dus dan is het makkelijk om kritiek te hebben, is het makkelijk om erop te schieten. Maar dat betekent dus ook dat er best wel wat plannen voorbij komen waarvan ik denk, ik zou het echt anders doen. En als de hele coalitie voorstemt, hebben ze een meerderheid. En dus gaat het plan dan door op een manier waarvan ik denk, oeh, ik had dat anders gedaan. En dat vind ik heel ingewikkeld. Maar tegelijkertijd op een moment dat je iets probeert te realiseren en dat lukt dan wel. Als het dan toch lukt om de andere partijen ook ervan te overtuigen, joh, laten we niet die weg ingaan, maar net een stukje verderop. En als iedereen dan uiteindelijk zegt, dat is inderdaad een goed idee, dat moeten we doen. Dat geeft ook alweer heel veel voldoening en dat maakt het wel weer leuk.
Ja, want jullie hebben als, ik zeg maar even, als oppositiepartij, hebben jullie ook met elkaar de handen ineengeslagen. De linkse samenwerking, noem ik het maar even. Afgelopen week was Job Cohen in Houten op uitnodiging van de PvdA. En die heeft een verhaal gehouden over een brede linkse beweging. Ik ben benieuwd, hoe kijk je daarnaar? Is die landelijke samenwerking tussen PvdA en GroenLinks die je ziet, is dat iets wat je vindt dat lokaal navolging zou moeten?
Nou, ik denk sowieso, kijk, het verhaal, we zitten natuurlijk de afgelopen jaren, is iedere keer thema al samenwerking geweest. Landelijk hebben we dat ook gezien rondom de verkiezingen, hebben ook campagne gezamenlijk gevoerd en dat is heel fijn en heel mooi. Je merkt ook wel dat er is best wel veel negativiteit, hè, veel polarisatie de laatste tijd in de maatschappij, de laatste jaren. En waar veel behoefte aan is, is ook wat meer die stem, niet zozeer alleen maar de stem van het nee roepen en de stem van het tegen, maar ook juist een beetje de stem van de hoop, van hoe kan het dan wel? En dat merk ik zelf heel erg in die linkse samenwerking. Daar gaat het veel meer over hoe kan het wel en hoe kan het samen? En dat is iets wat ik zelf heel erg mis ook in de onderwerpen in de politiek, landelijk ook veel de laatste jaren. Wat we daar heel erg terugvinden. En ik denk dat dat net zo goed lokaal speelt. Ik denk dat we lokaal de laatste jaren hebben in Houten natuurlijk ook onderwerpen gehad waarbij je merkt, mensen komen veel meer tegenover elkaar te staan. He, dat hebben we natuurlijk rondom Houten Oost gezien, maar recent ook met vluchtelingenopvang. Het is heel makkelijk geworden tegenwoordig, ook met social media, om tegenover elkaar te staan zonder dat gesprek echt goed op gang komt. En ook in dat soort onderwerpen heb ik heel erg de behoefte, en ik denk de maatschappij ook, in juist dat samenwerken en dat samen optrekken. Dus daarin denk ik dat een gezamenlijke linkse beweging, waarin je elkaar echt meer vindt en zoekt naar overeenkomsten en niet alleen de verschillen. Ik denk dat dat heel erg nodig is, ja.
Het is een tijdje gegaan over versnippering. En je zou kunnen zeggen dat bij de laatste verkiezingen, goddank, de versnippering een halt is toegeroepen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet niet of ik die helemaal volg. Bedoel je met de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
Oh, sorry. Ik bedoel de laatste landelijke verkiezingen. En het is natuurlijk ook een beetje een trucvraag die ik je nu stel. Omdat uiteindelijk de resultante is dat er 37 zetels voor de PVV zijn. Waarbij wel een aantal partijen zijn weggegaan. Dus de versplintering is tegengegaan. Maar je ziet ook een soort van ja, samenballing van rechtse krachten in dat PVV. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat vind je belangrijker? Dat die versnippering wordt tegengaan en dat die samenwerking beter wordt? Of dat die, je snapt het idee.
Ja, ik snap het idee, maar ik weet ook niet of het of moet zijn allemaal. Ik denk wat de laatste verkiezingen hebben laten zien is dat partijen inderdaad goed samen kunnen gaan. En dat dat ook tot mooie resultaten kunnen leiden. En ik denk dat dat een ander proces is geweest. En dat er andere dingen achter zitten dan dat er rechtser is gestemd. bijvoorbeeld.
Aha, ik snap je punt. Want GroenLinks en PvdA zijn natuurlijk samengegaan. Die hebben inderdaad die verkiezingen goed afgesloten. Of ja, in ieder geval daar winst bij geboekt.
Ja.
Dus je kunt inderdaad, je kunt die twee, dat is dat analytische denken van jou. Dat komt dan toch even naar boven. Het is me gewoon niet gelukt om je daarin te trucken. je had een punt in de voorbereidende gesprekken waarin je zei, ik wil het ook even hebben over de kwaliteit van raadsvoorstellen en de besluitvorming in de brede zin van het woord, met als specifieke aanleiding het voorstel starterslening RTG-bespreking. Ik snap niet helemaal waar het over gaat, maar ik snap wel dat je iets wil zeggen over, gaat het daar niet goed mee?
Nou, het is iets wat mij persoonlijk wat zorgen baart. En dat zit er misschien ook, als je het hebt over die verschillende perspectieven, van je hebt het politieke perspectief, maar je hebt ook het onafhankelijke, meer professionele perspectief. Perspectief van inwoners, van alles. Wat mij opvalt de laatste jaren, want ik lees natuurlijk, nu lees ik alle raadsvoorstellen. Voorheen, toen ik bij dit programma zat, las ik niet alle raadsvoorstellen, dat zal ik toegeven. Ik las er wel wat, nou, nu lees ik ze allemaal. En wat gewoon opvalt, is dat we de laatste jaren, we zijn best wel vaak bezig met, in mijn ogen, meer technische correcties. Dus dingen die in raadsvoorstellen of in beleidsdocumenten voorbij komen, die gewoon niet kloppend zijn of niet uitvoerbaar zijn of niet haalbaar zijn. En dat brengt bij mij iedere keer de vraag naar boven van, wat is dan die rol van de gemeenteraad? Is dat aan de gemeenteraad om dat dan op te lossen?
Want jullie zijn tenslotte niet de specialisten. Jullie zijn dus de mensen die...
Ja. Een lekenbestuur.
Ja.
Ja, en dat maakt het moeilijk. En daarom, ik sloeg aan op die startersleningen, want dat was ook een geval. Dan komt er een voorstel en dat is 2 pagina's, vrij kort. Maar dan staan er in artikelen staan er gewoon zinnen verkeerd. Gewoon verkeerde woorden in verkeerde zinnen, verkeerde zinsopbouw. De tekst is gewoon niet kloppend. Iedereen die dat leest, die zal dat gelijk zien. En dan vervolgens zijn wij tijd kwijt als gemeenteraad aan dat gesprek daarover voeren.
En het corrigeren van die fouten.
Terwijl wat mij betreft zou het in de gemeenteraad zou het moeten gaan over juist inderdaad de kernvraag. Waarom doen we dingen? Vanuit welke waarde doen we dat? En hoe komt dat samen en bereiken we wat goeds? Maar we zijn de laatste jaren steeds vaker tijd kwijt aan fouten die worden gemaakt en dat soort
voorstellen. Sorry dat ik dat even onderbreek. Maar is dat niet een kwestie van tegen de Griffie zeggen, jongens, doe dat wat beter?
Ja, het is makkelijk om te zeggen, doe het beter. Dat geven we ook
aan.
Want
de Griffie die maakt, neem ik aan, die bereidt dat voor. Of is dit echt in de fractie helemaal voorbereid en wordt alleen de tekst maar uitgeprint door de Griffie?
Nee, het werkt zo dat in principe een gemeenteraad geeft een opdracht tot het maken van een document aan het college. Dus wij zeggen bijvoorbeeld als gemeenteraad, wij willen een visie, een woonvisie bijvoorbeeld. Dan zegt het college, oké, gaan we doen. En die gaat vervolgens, stuurt de ambtelijke organisatie van de gemeente aan om dat te gaan doen. Nou, dan maken de ambtenaren daar een voorstel voor op basis van de wensen vanuit het college en vanuit de raad. De ambtenaar brengt dat terug naar het college, dit is ons voorstel. En vervolgens zegt de betreffende wethouder, zegt inderdaad, nou, ik vind het goed of goed genoeg. Het wordt besproken in het college en dan gaat het naar de gemeenteraad. En de Griffie die helpt met de stukken online zetten, maar dat is niet degene die de teksten checkt of iets.
En dat hoort die ambtenaar eigenlijk te doen, want die is aangenomen om dit...
De ambtenaar op feitelijke inhoud en correctheid. De wethouder als verantwoordelijke voor het document en degene die het voorlegt.
Dus eigenlijk zijn er al 2 stappen geweest die kwaliteit moeten bewaken en die dat niet doen.
Nou ja,
gechargeerd, maar...
Waarbij het niet altijd goed gaat. En dat maakt het lastig. En dat is ook bijvoorbeeld met die starterslening. Dan wordt er bijvoorbeeld budget gevraagd aan de gemeenteraad om zo'n starterslening te kunnen aanbieden. En dat wordt dan eenmalig vrijgemaakt. Terwijl die startersleningen, die bied je aan voor 10 jaar. Dus wat gebeurt er dan als wij dit jaar maken we dan dat budget vrij. Maar wat gebeurt er dan volgend jaar? Als we dan dat budget niet kunnen vinden, want we moeten gaan bezuinigen. Er zijn heel veel posten die geld vragen. Dus wat gebeurt er als we dat niet meer kunnen betalen? Daar is in het voorstel niet over nagedacht. Daar hebben we dus ook als raad niet over gesproken. Dus nu is er iemand vanuit de raad mee gekomen en valt ons dan op, hey, dat klopt niet, stellen we vragen over en dan komt dat gesprek wel op gang. Maar in mijn ogen is dat wel een heel laat station om dat soort cruciale vragen nog te beantwoorden.
En het is een beetje mazzel, want er is iemand over begonnen. En als die er niet over begonnen was, was het...
Nou ja, precies. En daar heb ik wel een beetje zorgen over. En dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat zit hem deels volgens mij ook in het feit dat gemeenten door alle decentralisaties veel meer taken naar zich toe hebben gekregen. Dus ook het ambtelijke apparaat. Onze ambtenaren, het zijn hartstikke goede mensen. En ze werken zich volgens mij helemaal in de rondte. Maar ik vraag me af of er genoeg tijd en genoeg capaciteit is om dit goed te doen. En vervolgens ook de check bij het college. Waarbij je kan afvragen van hoeveel moeten zij er nog uithalen. En hoeveel kan je daarvan verwachten. En wanneer is het goed genoeg om naar de raad te sturen.
Het is een goede vraag. Maar ja, ik ben journalist. Ik kijk naar jou. Ik zeg, wat gaan we eraan doen?
Nou ja, wat mij betreft moet dat beter. Dus we gaan ook wel in gesprek met het college ook over de samenwerking tussen raad en college. En wat mij betreft is dit een van de belangrijkste punten om daarin te bespreken. Ook omdat, zolang we hier tijd aan kwijt zijn, kunnen we ook niet die tijd besteden aan echt het goede gesprek voeren over die inhoud. En dat gesprek over die inhoud hebben we wel nodig om de goede stappen te kunnen zetten. Dus ik denk dat het alleen maar beter kan worden vanaf hier. Maar ik hoop ook dat dat...
Hoe vaak komt het voor? Want je geeft zelf aan, we hebben het veel vaker over technische kwesties. Hoe vaak komt het voor dat je echt het over de visie op je stad kan hebben? Hoe vaak komt dat voor?
Nou, in mijn ogen te weinig. Te weinig. En dat komt deels komt dat hierdoor. Dat komt ook deels door gewoon de enorme hoeveelheid onderwerpen die we bespreken op een avond. Want dan zitten we in een ronde tafelgesprek en dan hebben we 2 uur om 6 onderwerpen te behandelen. Ja, je kunt niet in 2 uur met 6 onderwerpen met 10 partijen echt een goed gesprek gaan voeren over wat ligt er nou voor en over welke keuze
maar
hebben.
Maar dat is vrij fundamenteel wat je nu zegt. Want dit is wel de manier waarop we het georganiseerd hebben. Hè? Met de RTG's, de 2 uur praten met 10 partijen. Dit is zoals het gaat. Dus ja. Jij zegt eigenlijk dat inhoudelijke debat, dat leidt onder de manier waarop we het georganiseerd hebben.
Ja, het is georganiseerd in termen van, je hebt het dan over die vergaderingen. Maar wat mij betreft zit het misschien nogal weer fundamenteler ook op de rol van een gemeenteraad. En dat er zoveel gedecentraliseerd is dat je als gemeente veel meer moet oppakken. Maar dat de gemeenteraad eigenlijk nauwelijks versterkt is in haar positie.
Dus je zou misschien meer raadsleden willen?
Meer raadsleden of een constructie waardoor je als raadslid ook makkelijker meer tijd eraan kan besteden. Hè? Want de meeste van ons werken er ook gewoon naast. Het is iets wat we naast een vaak fulltime baan doen. Naast de fulltime baan wil je ook je leven leiden. Hè? Leuke dingen doen, een gezin hebben. En dan dus ook nog in de gemeenteraad zitten met volle overtuiging. Dus om dat soort dingen goed te kunnen doen. Ja, in mijn ogen is daar wat voor nodig om dat beter te kunnen versterken. Zodat je ook dan meer... meer tijd, meer ruimte en ik denk ook meer kennis hebt van de onderwerpen waar we het over hebben. Waar ik zelf veel mee bezig ben is het thema inwonersparticipatie. En er komen echt grote dingen op langs. Hè. We hebben net zo'n burgerberaad gedaan. Dat is echt een groot middel waar heel veel mensen aan meedoen. En straks ook met die Ronde van Houten. En dan kijk ik naar die raadsvoorstellen. Kijk, ik doe in mijn werk ook dingen met participatie. Dus in die zin ben ik dan geen leek meer en heb ik daar enige kennis van. Maar dan zie ik die voorstellen en dan denk ik, hier worden gewoon misstappen ingezet waarvan we gewoon al weten uit andere gemeenten, uit andere casussen, dat dat niet handig is om zo te doen.
Want dan raken mensen teleurgesteld.
Precies. Bijvoorbeeld met de Ronde van Houten. Ik heb ze niet geteld, maar dan is er in zo'n voorstel worden er een stuk of 15 participatievormen genoemd. Dat naast elkaar uitlijnen zonder dat je vooraf duidelijk maakt welke resultaten komen eruit en wat doen we daarmee. Stel je voor dat je als inwoner meedoet. Je weet vooraf eigenlijk niet zo goed wat je kan verwachten. Dus de kans dat je achteraf teleurgesteld wordt is enorm. Terwijl de reden dat je participatie organiseert is om juist die band weer goed te krijgen. Dat mensen vertrouwen erin krijgen. En je gaat precies het tegenovergestelde organiseren. En dat is zo zonde.
Dit is een heel herkenbaar voorbeeld. Zelf heb ik 4 keer in het Houtens meegepraat over de ruimtelijke koers. En ja. Uiteindelijk komt er een referendum die dat hele ding van de weg afrijdt.
Ja.
En ik dacht, wie is er nou gepiepeld? Ik, die 4 keer ja. naar het Houtens geweest ben om te participeren en 3 jaar van tevoren meedenkt over enzovoort. Of die 17.000 mensen die op het laatste moment door een goed gemaakte tekening van hoogbouw de boel...
Nee, maar ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Ik kreeg op een gegeven moment ook iemand aan de deur over Houten Oost, hè, over dat referendum. En die begon, ja, mensen zijn niet betrokken. Ik zei, nou, ik ben zelf wel bij een aantal inspraakbijeenkomsten geweest. Dus ik voel me eigenlijk wel betrokken. Maar dat was helemaal niet, dat was volledig langs elkaar heen gelopen. En dat is dan precies waar het misgaat. En dat is zo jammer. En daarin merk je ook, en dat merk ik dus nu in de raad ook, dat als er iets voorbij komt rondom participatie, dat je kunt niet van een lekenbestuur verwachten dat zij helemaal weten wat goede participatie is en waar dat precies aan moet voldoen. Maar tegelijkertijd wordt het wel verwacht, want er ligt wel een voorstel. En als wij daar ja tegen zeggen, dan wordt het uitgevoerd. En als het lijkt op teleurstelling, dan zijn wij degene die dat hebben gedaan.
Ja, maar daar ben je, neem ik aan, ook mee eens. Want jullie hebben het ook gedaan. Het vertrouwen in de politiek, wat je van de burger vraagt, dat is natuurlijk gebaseerd op de manier waarop je ons betrekt bij een discussie die vervolgens wel of niet goed afloopt.
Precies, dus in die zin, en daarin is het ook de verantwoordelijkheid dus van de gemeenteraadslid om je goed te laten informeren. En dat hangt heel erg samen natuurlijk met het college die je daarin ook hoort te helpen door de goede informatievoorziening aan te bieden. En ook dient te borgen dat er dus goede stukken liggen. Nou, komen we weer terug op
de kwaliteit van de raadsbesluiten.
Ja, dus het hangt allemaal samen. Ja. Het is inderdaad heel fundamenteel, maar het zijn wel dingen waar ik zorgen over heb.
Ja. Jij hebt daar zorgen over. Voordat we even naar muziek gaan luisteren, ben ik toch even benieuwd. Want dit is vrij fundamenteel. Dit gaat echt over de kwaliteit van de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen. He, van als wij hier niet met elkaar iets voor bedenken, dan is de kans op steeds grotere teleurstellingen aanwezig. En teleurstelling leidt over het algemeen tot teleurgestelde kiezers. Polarisatie. Mensen die gaan stemmen op partijen die van alles roepen, maar het niet realiseren. En dat maakt ook niet meer uit. Want eigenlijk is het alleen maar lekker dat er, nou ja, ik stop met mijn samenvatting hier. Maar wat is het orgaan wat hier iets aan kan doen? Nou, zijn jullie dat zelf? Of is dat een landelijk probleem? Is dat een maatschappelijk probleem?
Ja, wat mij betreft is dat altijd en. Ik vind dat iedereen daar een verantwoordelijkheid in heeft. Kijk, wat mij betreft landelijk zeker. Ik vind echt dat er landelijk wat moet gebeuren aan en de mate van decentralisatie. Dus wat mij betreft is er echt veel meer behoefte. Echt met een grote opgave waar we het over hebben aan landelijke regie. Je kunt niet tegen iedere gemeente individueel zeggen, regel zelf maar dat je overstapt naar duurzame warmtebronnen. Ik vind dat een onrealistische vraag om neer te leggen. Je hebt het soms over gemeenten met heel weinig inwoners. Die hebben dan één ambtenaar zitten die duurzaamheid doet en daarnaast ook nog woningbouw. Dan kun je niet verwachten dat dan zo'n grote opgave, zo'n technische opgave, dat dat in één keer goed wordt opgelost. En dat is een voorbeeld. Hè. Er zijn er natuurlijk veel meer van. Dus in die zin landelijk veel meer regie. Ja. En daarnaast zit er echt een stuk in het, wat ik zei, de informatievoorziening vanuit de raad. Je verdiept in de onderwerpen en daar onderling ook goed het gesprek in kunnen voeren. Daar hebben we zelf een plicht om ons goed te informeren, maar ook om daar goed het gesprek met elkaar over te voeren. En niet iedere keer, oh, dit is een partij van een andere politieke kleur, dus dat zal wel. Ja, de dingen die ik over participatie zeg zijn 9 van de 10 keer niet GroenLinks gekleurd, maar dat zijn gewoon dingen die ik weet uit onderzoeken bijvoorbeeld. Dat onderscheid kunnen maken. En vanuit de maatschappij ook gewoon een stukje goed informeren. En niet als je iets voorbij, een filmpje voorbij ziet komen op social media, denken, oh, dat zal wel waar zijn. Want er gaat echt heel veel fake nieuws rond. Dat weten we. Maar het is heel makkelijk om in je eigen bubbel een beetje verzeild te raken in, oh, dat nieuws, dat slaat bij mij aan, dus het zal wel kloppen. Daar kritisch naar blijven kijken, dat helpt denk ik ook enorm.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. So hard.
Van Stills, Crosby, Nash en Young. Dat zijn vier. Dat zijn er vier. Ja. U luistert live naar Daar hou ik u aan vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Waar Daar hou ik u aan vanochtend in gesprek is met Toke van Telgen van GroenLinks. Fractie. Ik wou zeggen fractievoorzitter, maar dat is Suzanne van Erp. Jij bent raadslid.
Raadslid.
Je bent raadslid.
Gewoon raadslid.
Gewoon raadslid. En we hebben net een interessant gesprek met je gehad. Waarin je een beetje je zorg uit over de kwaliteit van. Ik noem het maar even het democratische proces. Hè? Niet het proces zelf, maar de kwaliteit daarvan.
Ja.
In de plaat kwamen we ook even te spreken over een belangrijke ontwikkeling. De omgevingswet. Is sinds 1 januari veranderd. Ik weet dat jij ook in je werk daarmee te maken hebt. Ik ben benieuwd, die omgevingswet, is dat een vooruitgang?
Wat mij betreft wel. In de basis,
en waarom?
Ja, in de basis vind ik het idee achter de omgevingswet, het idee daarin is het vernieuwen van het RO-systeem, het ruimtelijk ordeningssysteem. En het grote idee achter de omgevingswet is veel meer het idee van het integraal werken. Kijk, wat je nu ziet is dat het best wel sectoraal is opgesteld allemaal. We hebben een woonvisie waarin we zeggen we willen zoveel woningen realiseren. We hebben een duurzaamheidsvisie waarin we zeggen we willen zoveel duurzame opwek. Dus zoveel zonnepanelen of zoveel windmolens plaatsen. En we hebben een visie op groen waarin we zeggen we willen zoveel hectare bos bijvoorbeeld. Dat kun je allemaal los van elkaar zeggen, maar ergens moet dat samenkomen. En
dat was niet zo.
Vaak ging dat nog mis. En voorheen kon dat ook, zo gezegd, was het misschien niet ideaal. Maar voorheen kon het makkelijker, omdat we zitten nu met een enorme krapte in de ruimte. Dus nu per vierkante meter hebben we, geloof ik weet niet wat het op dit moment is, maar ik hoorde ooit een statistiek dat we per vierkante meter 7 vierkante meter aan opgave hebben. Dus we moeten het nu allemaal op elkaar gaan passen. En dat proberen we ook te doen. Hè. We proberen dingen te combineren en het samen te doen. Maar dan moeten die domeinen wel samenkomen.
En daar is de omgevingswet voor bedacht.
Dat is een van de ideeën achter de omgevingswet. Om daar anders mee om te gaan en integraler te gaan werken. Zodat het meer samenkomt. Daarvoor moet de gemeente ook een omgevingsvisie opstellen. En dat is dan één visie waarin al die opgaven samenkomen. Zodat je ook kan zien wat het betekent. Als we zeggen we willen zoveel bos, we willen zoveel huizen, we willen zoveel zonnepanelen. Waar gaat dat dan botsen? Kan dat allemaal? En als het niet kan, hoe ga je daar dan mee om? En welke keuzes maak je?
Jij hebt omgevingswet de aanzien komen. Hè? Gemeentes hebben zich daarop voorbereid. Hoe gaat Houten daarmee om?
We zitten nu in het proces van het maken van de omgevingsvisie. Dus hij is inderdaad per 1 januari is in werking getreden. Daarvoor hebben we een aantal documenten aangenomen die we echt moesten hebben. Hè, voordat die in kon gaan. En nu zijn we bezig met het maken van een omgevingsvisie. Veel gemeenten hebben die al. Wij zijn in dat proces.
Wat laat? Of?
Wat mij betreft een beetje laat. Ja, ik had liever zelf. Ik denk als die omgevingswet, we weten volgens mij al 10 jaar dat hij aankomt. Echt al heel lang. Hij is ook heel vaak uitgesteld. Hè? Dus ik denk als je het al zo lang ziet aankomen, dan had ik het fijner gevonden als op het moment dat de wet in werking treedt, dat je ook al in dat systeem werkt. Dus ook die omgevingsvisie al hebt, zodat je daar gelijk mee kan experimenteren. zover zijn we niet. Dat is ook weer ambtelijke capaciteit, tijd, geld. Ik weet niet precies waar het in zit.
We zitten in een soort overgangssituatie.
Ja. Ja.
Omgevingswet, dat verhult ook een beetje dat... Het is een versimpeling van het vergunningentraject, heb ik begrepen. Maar maskeert het ook niet een beetje dat we bepaalde detaillering van regelgeving, dat we daar een beetje afstand van nemen en dat we eigenlijk alleen nog maar op grote lijnen gaan beoordelen? Is dat niet het risico? En ik probeer dan te bedenken, stikstofregelingen, er zijn allerlei regelingen die het tot nu toe moeilijk maken om bepaalde processen te doen. Zou die omgevingswet dat kunnen vergemakkelijken?
Ja, het is inderdaad heel erg hoe je het bekijkt. Want volgens mij precies wat jij omschrijft, hè, het meer sturen op hoofdlijnen en wat minder op details, dat is een van de ideeën daarachter. En het idee daarvan is inderdaad ook het makkelijker maken van initiatieven ook. Dus ook, er wordt ook een soort van nieuwe houding verwacht waar het voorheen altijd was nee tenzij. Dus het mag in principe niet tenzij je aan een uitzondering voldoet. Is de omgevingswet opgesteld vanuit de geest van de ja-mits. Het mag in principe mits je voldoet aan. Dus het idee is wel dat dingen makkelijker gemaakt worden. En daar zitten natuurlijk ook risico's aan. En dat is ook het spannende. En dat merk je ook dat omdat die wet nieuw is. Hij is al heel vaak uitgesteld. Dus het is goed dat op een gegeven moment is gezegd we gaan het nu doen. Maar er zitten zoveel nieuwe componenten in. Dat we soort van gaandeweg het wiel moeten gaan uitvinden. En dat gaat betekenen dat er dingen mis zullen gaan. Dat denk ik wel, ja.
In een tijd dat we juist ook proberen om grip te krijgen op dingen die misgaan in de omgeving, zoals stikstof.
Ja. Ja. En ik denk, ergens hoort dingen die misgaan en dingen die niet perfect lopen, dat hoort erbij. We kunnen niet alles perfect doen. Maar het is zeker een risico. En ik ben wel benieuwd wat dat de komende jaren gaat brengen, ja.
Ik ga nu een wat politieker onderwerp met je bespreken. Ik heb van tevoren een beetje gezocht naar zo'n onderwerp. En ik dacht, misschien is de 270 appartementen in het KPN-gebouw in Houten. Het staat in het midden van Houten. Is eigenlijk nu leeg. De KPN zit daar niet meer. En de vraag is, wat gaan we met dat gebouw doen? Gaan we het opnieuw? Gaan we het afbreken? Gaan we, want het is een mooie plek. Er kan gebouwd worden. Ja. En nu is het idee om daar 270 appartementen te gaan bouwen. Goed idee?
Appartementen daar bouwen en het omzetten naar woningbouw, ja, zeker. Het is hartstikke nodig. Hè? We hebben een enorm woningtekort. En ik denk zeker op het gebied van starters die woningen zoeken, dat appartementen een heel goed idee is. Ik denk dat daar veel behoefte aan is. En daar willen we als Houten ook aan sturen. En tuurlijk kun je je dan afvragen, is die locatie precies dan goed? Hè? Een beetje op de schaft daar tussen de bedrijven. Zo langs de, ja, het is niet een rondweg, maar die doorsteek die je ertussen hebt. De koppeling, dankjewel. Is dat dan perfect? Is dat precies de functie die je dan daar wil hebben? Maar ik denk die woningnood is op dit moment zo groot, dat als er zo'n initiatief voorbij komt en die zegt we willen woningbouw realiseren, daar is hartstikke behoefte aan.
Ja. Ja, je kunt je gewoon niet permitteren om nee te zeggen eigenlijk als politiek.
Nee, en dat maakt het wel weer moeilijk, want ik weet natuurlijk een beetje waar je heen wil gaan. Want moet er woningbouw komen? Ja. En dan kom je op de vraag, maar hoe moet dat er dan uitzien? En daar is natuurlijk enige discussie over geweest.
Ja, want je snijdt het zelf aan. Natuurlijk Houten, die heeft gezegd, we vinden het in principe ook een goed idee. Maar we vinden het een slecht idee dat er geen sociale woningbouw is. Wat betekent dat er vooral appartementen van tussen de 200 en 300.000 euro zullen komen, maar er geen sociale woningbouw gedaan. Ik kan me voorstellen dat jullie dat verzet van Natuurlijk Houten een goed idee vinden.
Inhoudelijk volg ik ze helemaal en snap ik dit heel goed. Het is hartstikke zonde dat als je 270 appartementen gaat realiseren, dat zou perfect zijn om dat te combineren met sociale huur. We hebben in Houten echt een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Onze doelstelling is ook om toe te werken naar 30% sociale huur van het volledige aanbod wat we hebben aan woningen.
Dus een goed idee.
Dus een goed idee om dat te doen.
En om je te verzetten als Natuurlijk Houten, wat natuurlijk
nou,
wel.
Om je te verzetten op dit punt. Ik moet zelf zeggen dat ik wel heel verbaasd was dat dit kwam vanuit Natuurlijk Houten. Omdat we hebben afgelopen najaar hebben we Nou, misschien moet ik even beginnen. Als je als gemeente zo'n plan voorbij komt, wij willen natuurlijk sturen op ons woningaanbod. Hè. Wij weten dat er is behoefte aan woningen voor starters, er is behoefte aan woningen voor ouderen en er is behoefte aan woningen voor kwetsbare doelgroepen, spoedzoekers. En dat hebben we gedefinieerd in sociale huur, sociale koop. Nou, zo hebben we een aantal categorieën en in de woonvisie hebben we vastgesteld, we willen dus die 30% sociale huur, maar we willen ook zorgen dat er genoeg betaalbare koop is. Dat is zo gedefinieerd. Dat kun je in de visie neerzetten, maar dat betekent niet dat ontwikkelaars het moeten doen. Dus om ervoor te zorgen dat ze dat goed meenemen in projecten, hebben we afgelopen najaar een doelgroepenverordening vastgesteld. En in die doelgroepenverordening, is een beetje een moeilijke term, maar stel je vast dat op het moment dat er een project komt, en in ons geval hebben we dat gedefinieerd als projecten met minimaal 20 woningen, dan moeten die voldoen aan een aantal eisen die dus zitten op bijvoorbeeld 30% sociale woningbouw. Ik geloof 66% is dan in de categorie betaalbaar, dus huur en betaalbare koop. Om zo te kunnen sturen op dat als een projectontwikkelaar komt, dat hij weet, oké, dit is wat er van mij verwacht wordt. Nou, dat voorstel dat lag voor afgelopen september. En daarin stond inderdaad projecten met 20 of meer woningen moeten minstens 30% sociale huurwoningen hebben. Toen heeft in dat debat, heeft Natuurlijk Houten een amendement ingediend om die zin te veranderen. En daar niet van te maken, projecten moeten minimaal 30% sociale huur hebben. Maar daarvan te maken, in de hele gemeente moeten al deze projecten gezamenlijk minimaal 30% sociale huur hebben. Wat je daarmee doet, is zeggen dat niet ieder individueel project daaraan hoeft te voldoen, maar dat het totaal van projecten daaraan moet voldoen. Maar daar heeft een individuele projectontwikkelaar natuurlijk helemaal niks aan. Want die kan dan zeggen, oké, dat is mooi, dan doen wij het niet. Doet de volgende het en dan is het opgelost. Dan doet die wel 60% en dan hoeven wij het niet te doen.
Dus dit heeft Natuurlijk Hout over zichzelf afgeroepen.
Zij hebben dit amendement ingediend. We hebben precies over dit soort casussen een discussie gevoerd. Wij zeiden, maar ga je dan niet krijgen dat de projectontwikkelaars dit niet gaan doen en dat je die ruimte geeft? Zij waren er toen van overtuigd dat die ruimte nodig was. Dan komt het eerste beste project komt voorbij waarin van die ruimte gebruik gemaakt wordt. En dan gaan zij nu zeggen, ja, hoe kan dit nou? Ja, daar ben ik over verbaasd, ja.
Ik kan me die verbazing goed voorstellen. Dat weet jij even beter, dus het is even een tussenvraagje. Ik kan me voorstellen dat Natuurlijk Houten ook hiervan de ironie ziet.
Ik vraag het me af. Ik weet dat er wat contact is geweest, maar ik heb nog niet heel erg begrepen of zij er ook zo in zit. Ik heb ze er zelf ook niet over gesproken.
En het is ook niet aan jou. Het is niet de vraag die jij moet beantwoorden. Maar ik was even nieuwsgierig.
Het roept bij mij wel op, en dat vind ik echt het lastige eraan. Het roept bij mij wel op. Partijen kunnen zo makkelijk wat roepen en zo makkelijk naar de media stappen en zeggen, ja, wij vinden dit heel belangrijk en waarom gaat het niet goed? En dan denk ik wel van, nou, kijk echt even naar wat er ook daadwerkelijk in de raadzaal gebeurt en hoe er gestemd wordt. Want dat maakt uiteindelijk in de praktijk maakt dat het verschil en niet wat iemand in de media roept.
Stefan, jij hebt een vraag.
Ja, dan vraag ik me af, waarom is dat amendement dan wel aangenomen?
Nou, dat is aangenomen door de coalitiepartijen, dus door Natuurlijk Houten, ITH, VVD en SGP. Alle oppositiepartijen waren erop tegen. En ze hebben het aangenomen in die discussie, was met name hun argument, we willen die vrijheid geven omdat zij bang zijn dat projecten anders niet doorgaan. Zodat de business case bijvoorbeeld niet uit kan. Daar zat wat zorg. En ze zeiden, we moeten er ook vertrouwen in hebben dat als het wel uit kan in de business case, dat projectontwikkelaars dat doen. Nou, daar zitten voor mij twee dingen in. Als je het hebt over dat vertrouwen, denk ik op het moment dat jij een verordening opstelt, dat is een juridisch document. Dat lijkt mij niet de plek om vertrouwen te hebben in elkaar. Dat is niet waarvoor je dat soort documenten opstelt. Dus daar moet je echt inzetten wat voor jou de minimum eisen zijn. Nou, voor mij is 30% sociale huur echt een minimum eis. En als je het hebt over, we willen die ruimte geven omdat anders projecten geen doorgang kunnen vinden. Ze hebben daar in de U10, dus de regio waar we als gemeente Houten onderdeel van uitmaken, hebben ze daar ook onderzoek naar gedaan van hoe kan het nou dat veel bouwprojecten geen doorgang vinden. Dat zit hem deels in de eisen die gemeenten stellen, maar het zit hem ook voor een groot deel in eisen die veranderen gedurende het project. Want zo'n projectontwikkelaar die koopt grond aan voordat ze de vergunning hebben, want ze willen eerst de grond hebben, pas dan gaan ze dat traject in om die vergunning voor elkaar te krijgen. En op het moment dat ze die grond aankopen, dan doen ze dat met een bepaald idee over wat ze er gaan bouwen en hoe die business case eruit ziet. Als ze dan vervolgens, dus daarvoor kijken ze dus naar de documenten die gemeenten hebben om te weten van wat moeten we meenemen in die business case. Als ze dan vervolgens in het vergunningstraject komen en die gemeente gaat dan op dat moment zeggen, hey, maar wacht even, wij willen betaalbare koop en we willen sociale huur, dan wordt de business case anders en dan kan het inderdaad niet meer. En dat zijn de gevallen waar het misgaat. Dus het zit hem in eisen die vooraf niet duidelijk zijn en achteraf blijken. En daar vind ik dit precies een voorbeeld van. Dat we dus nu vooraf als gemeente Houten zeggen, nee, niet ieder project hoeft hier aan te voldoen volgens dit amendement. Maar dan zul je zien, nu komt er dus weerstand. En nu wil natuurlijk Houten waarschijnlijk dat in dat vergunningstraject wat nog moet komen, dat de wethouder gaat zeggen, we willen wel die 30% sociale woningbouw. Dan verandert die business case. En dat is precies wat die projecten zo moeilijk maakt.
Ten hele, ten beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?
Ja.
Nou ja, ik bedoel, je kunt zeggen dat natuurlijk Houten dit over zichzelf heeft afgeroepen. Aan de andere kant kun je zeggen dat het de enige partij is in het college die de moed heeft om toch nu te gaan staan voor iets waar ze toen ook wel in geloofde, maar misschien niet hard genoeg aan vastgehouden heeft.
Nou, dat zou kunnen, maar ik...
Maar ze hebben zelf het amendement ingediend.
Ze hebben het zelf ingediend en het zelf destijds verdedigd. Dus dan, ja, een stukje zelfreflectie...
Is dan op zijn plaats. Ja. We gaan even luisteren naar muziek. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. En dat verraadt dat wij een beetje een oude technicus hebben. Hè? Die nog helemaal teruggrijpt op een Jimi Hendrix verleden. Hij heeft overigens nog wel al zijn haar. Waarmee hij toch nog wel een beetje een rockabilly uiterlijk heeft.
Ik zal het een beetje verdedigen. Ik luister ook nog wel veel Jimi Hendrix, hoor.
Oh, echt waar? De nieuwe generatie?
Val ik ook onder de oude generatie? Nee, toch?
Nee, want jij bent volgens mij nog hartstikke jong. Hoe jong ben je?
30 geworden afgelopen jaar.
30 en Jimi Hendrix, dat is een unicum. Dat is een unicum.
Goede muziek.
Nou, Stefan, dan ben je toch even... Hè? Safe by the bell. Safe by the bell. U luistert naar de Hou ik wel live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Vanochtend met Toke van Telgen van GroenLinks fractieraadslid. Ik heb je bijna 3 keer fractievoorzitter genoemd. Nou, raadslid van GroenLinks. Met een interessant gesprek over de kwaliteit van de lokale rechtsstaat. We hebben eigenlijk heel veel thema's aangesneden die zeg maar een beetje onder de waan van de dag liggen. Die gaan over de kwaliteit van amendementen, kwaliteit van bestuur, kwaliteit van, kortom, kwaliteit. Waar ik het nu tot slot nog even over met je wil hebben, is dat er komt een volgende week weer raadsvergadering. Aanstaande dinsdag, geloof ik.
Ja.
De dinsdag raadsvergadering. De thema's die nu... wat vind je het belangrijkste punt op de agenda van komende dinsdag?
Wat mij betreft, ik vind het mooi dat het voorstel er ligt voor de starterslening. Ik had er in het begin een beetje commentaar op de kwaliteit ervan. Maar het feit dat we daarover in gesprek zijn, is volgens mij...
Die regeling houdt in dat we mensen €50.000 kunnen lenen om een huis...
Ja, er zit een grens aan. Ik dacht op €35.000, maar dat... Ik me er niet op vast. Het idee is inderdaad dat starters die hun eerste huis willen gaan kopen, dat ze een beetje een zetje in de rug kunnen krijgen. Omdat we gewoon merken dat het is voor starters ontzettend moeilijk om nu een huis te kopen. Zeker in Houten. Hè. Het aanbod is heel klein en het aanbod dat er is relatief duur. En het idee is dat met een starterslening dat ze net een zetje in de rug kunnen krijgen. Dus een lening waarover je de eerste 3 jaar geen rente betaalt. En dat daarna wordt gekeken in hoeverre je dat goed kan aflossen. Zodat ze toch een mogelijkheid hebben. En het idee is met name, hè, wat je natuurlijk vaak ziet bij dit soort instrumenten, is dat het alleen maar de huizenprijzen omhoog drijft. Want mensen kunnen meer betalen, dus kun je meer voor je huis vragen. Maar het idee hiermee, om dat als gemeente aan te bieden, is dat we ook kunnen zorgen dat mensen die nu al in Houten wonen, dus huren bijvoorbeeld, of nog bij hun ouders wonen, dat die ook in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven. En dat zij ook dus in onze gemeente kunnen blijven, omdat zij dan aanspraak kunnen maken op die starterslening.
Dat is aanstaande dinsdag. Staat
een van de onderwerpen, ja.
Is de verwachting dat het gaat halen?
Ik weet dus niet, omdat er nog een aantal zaken zijn die technisch uitgezocht moesten worden, weet ik niet zeker of het hoe het debat gaat lopen en wat de uitkomst daarvan gaat zijn. Want als er nog te veel zorgen zijn of dingen die niet zijn uitgezocht of nog niet bekend zijn, dan weet ik zelf ook niet of ik voor zo'n voorstel kan stemmen. Want ik wil echt zekerheid hebben dat dingen goed zijn. Wil ik ervoor stemmen? Dus dat moeten we nog bezien hoe dat gaat lopen.
Maar er zijn niet hele grote verschillen van politiek inzicht?
Rondom zo'n starterslening niet. Nee, het komt voort ook uit volgens mij 2 verschillende moties die hierover al zijn ingediend, die ook unaniem zijn aangenomen. Dus in die zin weten we wel dat er een politieke meerderheid is om een starterslening in te voeren.
Je gaf zelf al even aan, nog heel even over die raadsvergadering. Staan er nog andere punten op de agenda waar je naar uitkijkt?
Ik moet even denken. De andere punten die in het debat zijn, dat zijn punten van mijn collega's. Dus die we hebben de portefeuilles onderling verdeeld. Ja. Onder andere omdat het er zoveel zijn dat we niet... we hebben een beller.
We hebben een beller, maar ik zal hem even wegdrukken. Hij is, sorry, excuus.
Geen probleem. We hebben de portefeuilles onderling verdeeld, omdat we niet allemaal overal expert op kunnen zijn natuurlijk. Dus ik weet niet precies uit mijn hoofd. Ik kan even spieken wat er allemaal precies aankomt. Maar zit niet in zijn outs.
De RTG startersregeling, daar wordt over gesproken. Ik heb zelf de agenda niet voor me liggen, excuus daarvoor. Maar waar ik het nog wel even over wil hebben, dat is de op handen zijnde bezuinigingen.
Ja.
Kijk, wij hebben in het verleden, de afgelopen 11, 12 jaar, als daar hou ik u aan, verschillende bezuinigingsgolven meegemaakt. Die waren rond de 5 miljoen. Nu hebben we het over een golf van 5 tot 10 miljoen. Wat betekent dat voor jullie als bestuurders? Ligt daar echt een hele grote tegenslag te wachten?
Ja, natuurlijk. We willen, kijk, volgens mij willen we allemaal, iedereen in de gemeenteraad, alle wethouders, we willen allemaal mooie dingen bereiken voor Houten. We willen allemaal goede dingen neerzetten. En daar heb je geld voor nodig. Dus ja, het betekent tegenslag. Het betekent sowieso teleurstelling. Want er zullen dingen niet meer kunnen die we nu wel doen. Daar moeten we echt keuzes in maken. Dus dat is een hele spannende. Het wordt niet voor niets. Ik geloof dat ze 2026 het ravijnjaar noemen voor gemeenten.
Ja.
Ja, dat klinkt niet als iets waar ik zin in heb. Nee.
Nee, dat ravijnjaar is inderdaad de term geworden. Wij hebben reserves. Ziet het er voor jou, is het business as usual? Of denk je dat we hier echt nog wat van gaan merken in Houten?
Ik denk wel dat we er wat van gaan merken. Ik denk dat het niet business as usual is. Zeker niet voor een gemeenteraad. Hè, want het financiële dingen zijn is gewoon veel waar we mee bezig zijn. Waar we ook als raad over gaan. Dus ja, er zullen meer gesprekken moeten komen over wat we wel en niet doen. En we gaan nu natuurlijk ook met die ronde van Houten, is het ook de bedoeling om dat gesprek met de maatschappij te gaan voeren. En dat is volgens mij iets hartstikke goeds. Juist omdat we het gaan merken, omdat het dichtbij gaat komen, vind ik ook niet dat we daar als gemeenteraad kunnen zeggen, oké, dat pakken wij wel in handen en dat gaan wij beslissen. Want dit komt dichtbij en het gaat echt over afwegingen tussen hele verschillende thema's. We kunnen niet meer een paar kraantjes dichtzetten en het daarmee rooien. Dat gaat niet meer werken.
Als ik even de advocaat van de duivel ben, de ronde van Houten. We gaan aan iedereen vragen, hè, van wat zijn voor u belangrijke punten en wat zijn de punten waarop wat u betreft bezuinigd zou kunnen worden. Hè. We gaan proberen dat besluit samen met de bevolking te nemen. Kan er dan een oudzoon van een wethouder een referendum aanvragen en de boel van tafel vegen?
Nou, een referendum aanvragen kan natuurlijk altijd, al zal ik niet, hoop ik niet dat mensen dat te snel gaan doen. Het is wel echt een ingewikkeld proces, hoor. We hebben ook afgelopen najaar hebben het raadsvoorstel voorbij gehad over hoe die ronde van Houten er dan uit moet komen te zien. En we hebben daar als partij ook op tegen gestemd. Omdat ik zelf ook vond dat het niet, het plan van aanpak was nog zo vaag. Dat noemde ik in het begin dat voorstel. Dat er, weet ik veel, hoeveel verschillende participatievormen in zitten. Er worden dan en cafés georganiseerd, maar ook digitaal wat uitgestuurd. En er wordt ook met maatschappelijke partners gesproken. En mensen kunnen zich ook zelf melden. Ja, hoe werkt dat dan? Als jij iets zegt tijdens een bijeenkomst en als ik iets invul in een vragenlijst en iemand anders stuurt een e-mail namens een wijkinitiatief met 50 mensen. Hoe ga je dat dan wegen ten opzichte van elkaar? En daar was op dat moment niet goed over nagedacht. Dus toen heb ik ook gezegd van ja, en wij als GroenLinks hebben gezegd, wij kunnen daar niet voor stemmen. Want het risico dat dat gesprek niet goed gaat en dan dus inderdaad in het ergste geval uitmondt in een referendum waarbij je weer terug naar de banken wordt gestuurd, dat kunnen we ons niet permitteren op dit moment. Want als het gaat over geld, dat kun je ook niet eeuwig uitstellen, dat soort beslissingen. Hè? Want dat loopt gewoon door. En we merken nu al dat er best wel veel raadsvoorstellen voor liggen. Die gaan over financiële beslissingen, waarvan eigenlijk de boodschap is, we kunnen nu geen nee zeggen, want dan is er echt een probleem. Bijvoorbeeld hè, als je het hebt over de vervanging van sportvelden. Ja, zo'n sportveld moet vervangen worden. Dan kun je niet zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Want dat moet gewoon vervangen worden. Dus dan moet je dat geld ervoor vrijmaken. Nou, dat gaan we in die bezuinigingsronde denk ik op een gegeven moment ook krijgen. Dus ik ben heel benieuwd of die ronde van Houten goed georganiseerd kan worden. Dat gesprek is heel waardevol, moeten we echt gaan doen. Maar ik hoop dat er nog een goed voorstel komt voor hoe we dat gaan doen. Met een mooie uitkomst.
Toke van Telgen van GroenLinks. Heel erg bedankt dat je hier was. Ik vond het een uitermate boeiend gesprek. Ook omdat het een beetje over de onderlaag ging van het bestuur. Dank je wel. U luisterde naar Daar hou ik u aan live vanuit Cultuurhuis Schoneveld deze zaterdag, de 10e februari. 17 februari zijn we er weer. Dan met Anneke Dubbing van de PvdA. En tot dan, fijn weekend.